als China een markt wil domineren, ja, dan kun je beter zorgen als westerse belegger in een bedrijf die daarop actief is, dat je daar je biezen pakt. Mm. Want dat win je gewoon niet.
Ja, beste beleggers, het is weer donderdag, donderdag 3 oktober. Het was de week waarin KLM een reorganisatie aankondigde en de VS in de greep was van een grote staking in de havenindustrie, de eerste sinds 1977. De AEX staat op 911 punten en de S&P 500 op 5708. We gaan over beleggen praten. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Mijn naam is Marnix Kwee en naast mij zitten Menno van Hoven en Loegen Schilder. Loegen gaat in op de ontwikkeling in de economie en op de beurzen van China en Japan. En Menno zal toelichten hoe zijn redactietips voor 2024 er nu voor staan. En behandelt het thema wat moet je vooral niet doen als belegger. Maar we beginnen zoals altijd met de terugblik op de afgelopen beursweek. Menno, mag ik jou het woord geven?
Ja, zeker Marnix. Nou ja, allereerst Nike, volgens mij was gisteren. Koers kreeg weer eens een keer een tik. Ik heb het even opgezocht. Ze zitten nu vlakbij het laagste niveau in de laatste 5 jaar weer. Nou, opnieuw een tegenvaller. En het, ja, het intrigeert me wel. Dit, voorheen was dit echt zo'n aandeel. Altijd, dit altijd goed op de beurs. Hoge waardering, nog steeds een hoge waardering. Hele voorspelbare dividendgroei. Echt een favorite bij velen. Maar de laatste jaren, net als veel andere sectorgenoten, helemaal in het slop geraakt. En ze staan nu op $83 tegen iets meer dan $180 minder dan 3 jaar geleden. Kort na COVID. Ze hebben de Outlook ingetrokken. Ze zouden een beleggersdag hebben op 19 november. Die hebben ze uitgesteld. Ja, toch vrij opmerkelijk. Heeft ook deels te maken met de nieuwe CEO die eraan komt. Die waarschijnlijk het een en ander toch drastisch wil gaan veranderen. Maar ja, wat je dus eigenlijk bij heel veel retailers, schoenen, kledingproducenten ziet, is minder bezoekers in de winkels en online. Omzet van Nike in het laatste kwartaal min 10,4% naar 11,6 miljard. Ja, dat is toch vrij serieus. En voor september tot november verwachten ze een vergelijkbare omzetdaling. Waarbij ze niet verder willen gaan qua outlook dan 3 maanden vooruit. Tegen voorheen altijd gewoon een jaar vooruit kijken. En bewijs maar eens een keer dat het hele kleding, retail, schoenen, die sector heel erg trendgevoelig is.
Maar zijn er ook nog aandelen in die sector die relatief goed
hele goede vraag. En die had ik ook op mijn lijstje al staan.
Oh, sorry.
Dus ja, het is echt heel trendgevoelig en daarom toch wel bovengemiddeld risicovol. Kijk onder meer ook naar VF Corporation, wat in de dividendportefeuille zat. Die zijn gedecimeerd op de beurs, dividend verlaagd. Maar er zijn ook, er zijn een aantal aandelen die het wel goed doen. En die hebben gewoon producten die consumenten willen hebben en die dat gewoon ook blijven kopen in economische mindere tijden en als ze wat minder te besteden hebben. Misschien is het ook een iets andere doelgroep. Maar alles bij elkaar zijn er ook wel een paar winnaars tegen heel veel verliezers. En dan hebben we het over het aandeel zo vaker genoemd. Dekkers Brands, Dekkers Outdoor, maken onder meer Hoka schoenen. Nou, die zie je steeds vaker.
Wat zijn Hoka schoenen?
Ja, het zijn hardloopschoenen. Maar volgens mij ook heel veel mensen die dragen ze gewoon casual. In de stad zie je ook steeds meer mensen erop lopen. En dat is echt een booming merk. En dat trekt dat aandeel enorm omhoog. Ze hebben een stocksplit doorgevoerd pas. Maar dat is een die echt bij een all-time high noteert. Een andere is Essex, een Japans bedrijf. Staat ook naar bij een all-time high. En dat zijn wel twee echt zeldzame uitblinkers in gewoon een hele moeilijke markt. Waarbij als jij niet de juiste snaar weet te raken bij consumenten, heb je gewoon een probleem in het huidige macro-economische klimaat. Dus Nike komt met een nieuwe CEO. Die moet het tij doen, gaan doen keren. Maar het is wel nog steeds een aandeel tegen een KW van bijna 30 met slechts 1,8% dividend. Ze hadden altijd heel laag dividendrendement. Pluspunt is wel weer een ijzersterke balans. Gaat daar niet goed. En geen idee welke kant op gaat. Maar dit zijn wel aandelen die echt uit de toon zijn gevallen de laatste jaren. Ja, de andere die ik had was ook deze week Total Energies. Het is niet mijn sector, het zijn ook niet mijn aandelen. Ik beleg niet in olie, gasbedrijven, energiebedrijven breed. Maar die kwamen met een strategische outlook voor de komende jaren. Wordt dan vanuit New York gepresenteerd. Ik kijk dan, of mijn oog viel althans, op het stukje dividend buybacks, shareholder rewarding. En ja, wat willen ze? Ze willen tegen 2030 minimaal 10 miljard extra vrije kaststroom genereren. Ja, is ambitieus. Dat zullen ze vast ook waar kunnen maken. Natuurlijk afhankelijk van hoe de olieprijs zich vooral gaat bewegen de komende jaren. En ze willen dus 40% van die vrije kaststroom door de cycli heen uitkeren aan beleggers in de vorm van dividend en buybacks. Nou, dan moet je weten dat het huidige kwartaal dividend 79 cent per aandeel is. En ze verwachten dat volgend jaar, 2025, met minimaal 5% te verhogen. En ja, wat ik dan interessant vind, is dat ze als het ware de dividendverhoging koppelen aan het buybackprogramma. Dit jaar willen ze 8 miljard aandelen inkopen, dus ongeveer 5% van de beurswaarde. En volgend jaar willen ze ook per kwartaal 2 miljard eigen aandelen inkopen. Ja, en wat gebeurt er als je eigen aandelen inkoopt? Hoef je ook minder dividend uit te keren. Dus vandaar dat ze dividendgroei koppelen aan die buybacks. Als ze die buybacks kunnen doorvoeren, ja, dan kun je ook makkelijker het dividend verhogen. Het is eigenlijk een beetje wat Apple al jaren doet in de VS. Ze waren ooit de grootste dividendbetaler. Was altijd een beetje een strijd met Microsoft. Maar ja, nu is Microsoft verreweg grotere dividendbetaler. Simpelweg omdat Apple veel meer aandelen inkoopt. Waardoor ze ondanks jaarlijkse verhogingen per saldo minder hoeven uit te keren. En ja, dat is ook iets wat de Total Energies doet. Je verhoogt het dividend met 5%. Maar er komt niet per saldo 5% meer in miljarden of in miljoenen dividend bij, omdat je die aandelen inkoopt. Dus ja, dat over Total Energies. Nou, nog eentje. Mag ik nog verder, Marnix?
Ja, je hebt nog wel heel even.
Goed zo. Nou, dan ga ik nog heel even pakken. Ander aandeel wat mij opviel is T-Mobile US of USA. Telecom is natuurlijk eigenlijk een, vind ik gewoon geen aantrekkelijke sector. Maar deze staat op een all-time high. En het is dus ook echt een witte raaf in de Verenigde Staten. De grote namen daar zijn AT&T, Verizon. Waren pakweg 5 jaar geleden veel groter dan het huidige T-Mobile USA. En wat je dus ziet is dat ze 5 jaar geleden stond T-Mobile USA op $75, nu op ruim $200. En ze zijn inmiddels veel meer waard dan zowel AT&T als Verizon. Dus daar is een complete shift geweest van marktposities. En het leuke is ook, T-Mobile USA betaalt sinds eind vorig jaar een dividend, wat dit jaar met 35% verhoogd is. En dit is echt gewoon ineens een heel mooi dividendgroeiaandeel geworden, terwijl AT&T, wat een Dividend Aristocrat was, een paar jaar geleden dividend heeft moeten schrappen. En Verizon doet er ook elk jaar een heel klein beetje bij. Dat zijn eigenlijk compleet dode aandelen qua dividend. Terwijl dat T-Mobile USA juist volledig de andere kant opgaat. En ja, interessant hier is dat Deutsche Telekom is nog altijd groot aandeelhouder in T-Mobile USA met ruim 50% van de aandelen. En ja, eigenlijk die investering in T-Mobile USA, die drijft gewoon ook heel de koers van het Duitse Deutsche Telekom omhoog. En dat aandeel staat ook op een all-time high. Dus ja, interessante ontwikkeling.
Wat doet T-Mobile USA dan zo goed, wat AT&T en Verizon nalaten?
Het is sowieso een bedrijf wat door een aantal fusies is gevormd. Maar ja, ik heb natuurlijk eventjes naar gekeken wat ze nou onderscheidend maakt. En dan kom je vooral dingen tegen als goede klantenservice, hoge klanttevredenheid. Ze schijnen de grootste 5G-dekking in de VS te hebben met hogere snelheden. En ja, vooral meer betaalbare plannen, waarmee ze gewoon ook lagere inkomens beter kunnen bedienen. Dus in Nederland was het voorheen ook T-Mobile, is nu ook Odido. Ik heb daar zelf een abonnement. En ze zijn inderdaad gewoon, ze hebben hele afwijkende, interessante abonnementen. Ik weet niet of dat ook in de VS zo is, maar ja, uiteindelijk zit daar wel gewoon dezelfde moedermaatschappij achter. Ja. Of inmiddels niet meer. Maar dus ja, kijk, als jij gewoon eenzelfde product met kwantitatief heel goed tegen een aantrekkelijke prijs kunt neerzetten, dan, ja, dan kun je gewoon marktaandeel pakken. En dat hebben ze dus gedaan de laatste jaren ten koste van die oude, logge bedrijven die zich misschien ook veel meer op netwerken, kabel en content, entertainment hebben ingezet. Hmm. En daar heel veel in hebben geïnvesteerd. T-Mobile is, als ik het zo kan zien, ja, hoofdzakelijk gewoon mobiele telecom. Hmm. En dat doen ze heel goed. Dus dan sta je ineens op een all-time high en ben je een interessant aandeel in een hele boring sector. Dus, en heb ik nog eentje. Ik gooi hem er gewoon even doorheen, want het is wel een hele leuke. Japan. Ik volg de Japanse beurs ook redelijk goed. En wat daar heel interessant is, dat heel veel bedrijven doen stocksplits. In Europa, VS, heb je misschien één aandeeltje per maand. Dat is een aandelensplit. In Japan, in september, waren het er al minimaal 50 die hun aandelen splitsten. Moet ook wel, want heel veel aandelen staan tegen een hele hoge koers, waardoor het voor veel beleggers totaal onbereikbaar is. Een goed voorbeeld wat recent splitste is bijvoorbeeld Sony. Je koopt ze nu voor 2800 yen per aandeel. Was een paar weken geleden nog 14.000 yen. Ja, dan moet je bedenken dat je als belegger minimaal 100 aandelen moet kopen in Japan. Dus dan was je minimale investering 8000 euro omgerekend. En nu kun je dus positie nemen in Sony voor 1700. En ja, er zijn ook gewoon Japanse bedrijven tegen een koers van 50.000, 60.000 yen. En dan moet je er 100 afnemen. Mm. Ja, dat is gewoon alleen voor grote professionele beleggers eigenlijk verantwoord om daar iets mee te doen. Dus goede ontwikkeling, heel veel stocksplits. En nou ja, laat ze daar maar even doorgaan. Dan krijg ik er steeds meer aandacht voor.
Nou ja, we komen zo dadelijk uitgebreid te spreken over Japan. Voor die tijd, Loege, wat viel jou op de beurs op afgelopen week?
Nou, ook wel in aanvulling op wat Menno zei. Dat dus, er zijn best wel wat retail merken. Wat merken die met consumenten in aanraking komen die afgelopen week met nieuws kwamen. Dus Nike had ik zelf ook staan. Tegelijkertijd volgens mij een dag eerder of een dag later kwam ON Brands. Dat is een Zwitserse schoenmaker. En waar Nike 10% omzet krimp had ON Brands een groei van 23%. Ja, dat is dan natuurlijk wel precies het verschil waar dat gemaakt
wordt. Federer zit erachter volgens mij ook, hè, als investeren.
Dat zou, wel kunnen. Nou, gisteravond, of gisteren Tesla en Stellantis, die kwamen met omzetcijfers. Nou, Tesla moest ook wel terug, maar ja, dat was maar 500 auto's minder. Dat vond ik op zich niet zo heel spannend. Koers was wel hard opgelopen, maar Stellantis die had 20% minder verkopen en geeft ook aan dat het aankomende kwartaal waarschijnlijk weer zo slecht wordt. Nou ja, die autosector die ligt natuurlijk behoorlijk onder vuur. Dus dat, ja, waar dat precies gaat eindigen, weet ik niet. Maar dat is wel even, dat wordt wel spannend als het met 20% terugloopt per kwartaal. Hm. En nou ja, dan hadden we nog Lamp Weston. En die, dat is een, die maken diepvries eten. Onder andere de friet voor McDonald's en voor Yum Brands. En die hadden ook een ja, toch een wat minder goede outlook. Omdat er wat minder bezoekers zijn aan de McDonald's en aan de fastfoodketens. Dus je ziet wel dat die consument het wat lastiger begint te krijgen. Van het weekend stond er op CNBC een aardig een stukje over Harris. Die de hoge prijzen voor het Amerikaanse volk als speerpunt heeft. En dat vond ik dan toch wel opvallend. Want twee weken geleden werd de rente nog 50 basispunten verlaagd. We hebben de inflatie onder controle, zei Powell. We hebben de strijd tegen inflatie gewonnen. En ja, nu gaan we ons vooral druk maken over die arbeidsmarkt. En nu zie je toch steeds meer berichten dat die prijzen, dat hoge prijsniveau toch echt wel een probleem begint te worden. Harris die begint daar ook over. Dus ja, we gaan het zien waar dat gaat eindigen. Ja, het laatste waar we natuurlijk denk ik niet omheen kunnen is het conflict tussen Israël en Iran, de raketaanval vanuit Iran. Ja, dat weet je, je kunt van alles van de beurs vinden, maar als daar die oorlog verder ontbrandt, dan zet dat allerlei dingen in werking. Dus daar werd ook een lezersvraag over gesteld van wat heeft dat voor invloed op de olieprijs. Nou, ik ben zelf van mening. De olieprijs is tegenwoordig minder gevoelig voor spanning uit het Midden-Oosten, omdat Amerika toch wat meer zelfvoorzienend is geweest. Mm. Dus had je vroeger zo'n aanval gehad, dan had die olieprijs veel meer gespiked. Maar als die olieinfrastructuur geraakt wordt, ja, dan gaat dat wel tot hogere olieprijzen leiden. Ja. Dat is denk ik wel duidelijk. Maar het zal wel ik denk dat het wel minder zal zijn dan vroeger. Omdat gewoon de afhankelijkheid van de olie uit het Midden-Oosten tegenwoordig veel minder is.
Ja, maar andere sectoren zoals containervervoer, noem maar op. Ja, het geeft natuurlijk heel breed.
Op allerlei vlakken. Ja. Overigens, je begon met jouw inleiding over die havenstaking.
Ja.
Ja, ook daar is de vraag van, hè, als die havenstaking ervoor zorgt dat er tekorten komen van bepaalde goederen.
Ja.
Wat heeft daar de invloed op de inflatie? Dus ik voorspel dat de prijzen, en dan misschien niet eens de prijsstijging, maar met name het hoge niveau van de prijzen. En nou, zeker als dat dan nog een klein tikkie, een piekje omhoog krijgt, dat het thema wordt van de aankomende maanden.
Oké. Okay.
Voor kennis.
Een veelgemaakte fout van beleggers is dat ze gefixeerd zijn op achterblijvers op de beurs. Door maar aandelen te kopen die hard zijn afgestraft, denken ze snel grote winsten binnen te harken. Beter is het om oog te hebben voor aandelen waar het juist wel goed mee gaat. Deze en andere lessen over wat je als belegger vooral niet moet doen, krijgt u van Menno van Hoven.
Ja, nou, ja. Mooie, geïnteresseerd, ja, Marnix. Nee, het is deels gebaseerd ook op eigen ervaring en vooral ook eigenlijk naar aanleiding van, wat je al zei, veelgestelde vragen door abonnees. Ja. Die vragen die gaan bijna altijd over aandelen waar het niet goed mee gaat, waar dan vaak extra stukken van zijn bijgekocht. Met de gedachte, de koers daalt, ik heb een verlies, ik kan nu tegen lagere koers nog meer bijkopen. En dan wordt nieuw geld vooral wordt eerder in van die bleeders gestopt dan dat het in de grote winnaars gaat. Maar dat is juist hetgene wat je niet moet doen. In de praktijk zul je vaak zien dat die bleeders verder wegzakken. Terwijl grote winnaars op lange termijn gewoon gestaag doorstijgen. En de beste voorbeelden zijn natuurlijk een Walgreens Boots Alliance, een VF Corp. Toevallig ook allebei oud dividendportefeuille aandelen, oud dividend aristocrats. Maar misschien ook in Nederland, en ik volg het aan de totaal niet, een Just Eat Takeaway. Stonden ooit boven de 100 euro, als ik me niet vergis. Zijn echt helemaal afgekomen. En ja, wat je toch vaak van beleggers hoort, is dat ze steeds weer bij blijven kopen als het aandeel verder wegzakt. Is heel logisch, ik herken dat. Maar je zou dat niet moeten doen. Je zou juist in moeten kijken in je portefeuille, wat zijn nou mijn topaandelen die het hardst gaan. En ook daar gewoon een gelijk percentage van je cash insteken. Op lange termijn ga je daar veel beter mee scoren. Kijk ook maar eens bijvoorbeeld naar een Nvidia, Apple, Microsoft, dat soort aandelen. Ik bekijk die grafiek over de laatste 10 jaar. Ja, misschien had je na een paar jaar 100% winst. Zou je denken, nou is mooi, ik laat het staan. Maar ja, als je daarin door blijft investeren, dan zou die koers nog een veelvoud verder gestegen zijn. Dus had elke extra euro daarin ook weer een veelvoud aan rendement opgeleverd. Maar er is een hele makkelijke oplossing hiervoor. En dat is gewoon je dividend. Ja. Je moet natuurlijk wel een dividend betalen. En dat kun je natuurlijk consequent blijven herbeleggen. En dat is precies wat al jaren gebeurt met dividendportefeuille. Elk uitgekeerd dividend wordt geherinvesteerd in het bedrijf dat dividend betaalt. En daardoor blijf je gewoon in positie in zowel je bleeders als in je grote stijgers. Blijf je steeds verder vergroten. Dus Microsoft dividend gaat altijd terug naar Microsoft. Wat ja, qua compounding gewoon goud is op lange termijn. Maar ook bijvoorbeeld een Bristol Myers, een aandeel waar dus heel veel vragen over zijn geweest de laatste jaren. Omdat die eigenlijk heel erg slecht heeft gepresteerd. Toevallig komt dat aandeel nu echt op stomen de laatste weken. En als je al die dividendjes tegen lagere koersen hebt herbelegd, dan ben je nu spekkoper. Maar goed, stel in een worst case scenario dat Bristol Myers een VF of een Walgreens scenario zou hebben gehad. Dan had je gewoon heel veel geld weggegooid. Al had je continu grote plukken bij blijven kopen. Dus als een aandeel niet goed loopt, laat hem dan ook gewoon lekker wegzakken. Herbeleg hooguit je dividendjes. En focus je gewoon op die andere aandelen die wel goed gaan. Of koop nieuwe aandelen die er beter voor staan. Dus wat je in de dividendportefeuille ook ziet, ja, de slechts presterende aandelen hebben een hele kleine weging. Zouden ze in theorie nog eens een keer halveren of failliet gaan, ja, dan scheelt dat qua totaalrendement bijna niks. Mm. Natuurlijk laat je het niet zo ver komen en probeer je te schakelen als je vermoedt dat het echt de verkeerde kant op gaat. Daarom zijn VF en Walgreens al ruim geleden uit de portefeuille verwijderd. Maar zo'n Bristol Myers heb ik altijd wel vertrouwen in gehad. Ja, en nu betaalt hij zich dat uit. Heeft hij jarenlang op een dik verlies gestaan. Ze staan nu in de plus. En ik verwacht daar nog meer van, maar daar kom ik zo later nog op terug. Nou, een ander puntje waar je denk ik heel goed op moet letten. Dat is een bedrijf met op papier of in de praktijk zelfs hele mooie producten. En vaak ook gecombineerd met hele mooie voorspellingen van analisten. Maar waarbij er nog geen geld wordt verdiend. Of sterker nog, vaak ook geen eens omzet wordt geboekt. Vaak raakt in dat geval het geld op. Zijn er tegenslagen. In Nederland hebben we natuurlijk Ebusco als een goed voorbeeld. Ik ken het aandeel niet, ik volg het niet. Maar wat ik ervan meekrijg, is dat ze gewoon uiteindelijk niet die omzet en ook die winst niet. En uiteindelijk moet je dan gewoon, die kaspositie raakt op. En dat zie je bij heel veel andere aandelen ook. Vaak ook nieuwkomers op de beurs. Hè. Dat is ook een duidelijke risicovoller beleggingspropositie. Zeker als er nog geen omzet en winst wordt gemaakt. Ik heb zelf een leuk voorbeeldje. Dat is een Zweeds bedrijf. Als ik het goed uitspreek, Duality. Ik heb het ooit wel eens indirect genoemd in de podcast. Ik wilde de naam toen bewust niet noemen vanwege het hoge risico. Omdat ik weet, als ik zo'n aandeel noem, dan duiken beleggers daarop, gaan ze het kopen. Dan krijg ik weer maanden later de...
Ben jij de schuld?
Ja. Precies. Nou, en het is maar goed dat ik de naam niet heb genoemd. Inmiddels is dit bedrijf ook failliet. Kort na de beursgang, koers spoot omhoog. Ze maken van die apparaatjes tegen tinnitus. Nou, dat is een enorm probleem. Ik heb er zelf ook last van. En er is eigenlijk geen cure voor. Zij hebben wel een apparaatje dat minder erg maakt. Je plakt iets achter je oor. Er wordt een bepaalde trilling wordt over je oorbeen. Heel technisch verhaal, maar dat vermindert gewoon die tinnitus. Ja. Precies, die ruis. En het is gewoon een prima product. Alleen dit bedrijf was eerst bezig in het begin jaren met patenten aanvragen overal. Was gelukt.
Ja.
Ondertussen, personeel moet betaald worden, vertegenwoordigers. Dat gaat maar door en door en door. En uiteindelijk hebben ze goedkeuring. Dan moeten ze hun verkoopkanalen activeren. Kost allemaal geld. Ondertussen een paar emissies gedaan. En ja, wat je de koers die tegen steeds lagere beurskoersen, ondanks de enorme potentie. En wat je nu dus ook ziet, is dat ze bij de laatste emissie, die werd gewoon niet gevuld. En dan is het einde verhaal. Dus dan kun je nog zo'n mooi, goed product hebben. Maar als je geen winst maakt, nog geen omzet en je alleen maar cash er doorheen brandt, dan is het gewoon een bovengemiddeld risico.
Ja.
Ik wil niet zeggen dat een Ebusco failliet gaat. Wat ik zei, ik ken het niet goed. Maar dat komt mij over op als precies zo'nzelfde verhaal. Op papier ziet het er fantastisch uit. Analisten die voorspellen ook een hele mooie omzetstijging, et cetera. Maar uiteindelijk, als er geen geld binnenkomt en de cash raakt op, dan heb je gewoon een groot probleem.
Blijf daar weg eens.
Precies, ja. Zeker. Wacht eerst tot ze winst maken. Of in ieder geval omzet. Een andere, hou ook altijd cash achter de hand om te profiteren. Er komen altijd wel mooie nieuwe koopkansen. Zelf ben ik daar ook heel slecht in. De dividendportefeuille is altijd per definitie voorbelegd. Dus in die zin heb ik alleen het dividend om bij te kopen als koers te dalen. Maar er komen altijd wel in mooie nieuwe instapmomenten. Hè? Met bizarre koersdalingen gewoon voor de allerbeste aandelen. Zelf staat me nog zo goed bij in Parker Hennefin dat tijdens de corona-pandemie in die beginmaanden, toen die beurzen keihard onderuit klapten, zakte die onder de $100. Heb ik heel veel over getweet. Belachelijk, snap je niks van, onzin. Kans van je leven. Trend heb ik echt heel veel op Twitter gegooid. En nu staan ze $630. Hè? Dat is iets meer dan 4 jaar later. Dus die kansen komen er, maar dan moet je wel van kunnen profiteren. En daarom is het altijd goed om wat achter de hand te houden. Maar uit eigen ervaring kan ik ook zeggen dat het heel moeilijk is om dat ook daadwerkelijk te doen. Een goed voorbeeld daarvan van iemand die dat wel altijd heeft, is natuurlijk Warren Buffett. Er komt zoveel geld binnen. Ja, die kan altijd nieuw investeren. En dat is een volgend puntje van mij. Zorg voor voldoende spreiding. Ja, en het leuke is juist dat een Buffett die zegt van, nou ja, je moet juist als professional zo weinig mogelijk spreiding aanbrengen bij voorkeur. En wat ik begrijp, dat hij dat in het grootste deel van zijn carrière heeft gedaan. Gewoon grote bets op maximaal 5 aandelen waar je dan heel veel van weet. Ben ik het enigszins wel mee eens, maar je moet wel bepaalde toegang tot informatie hebben. En dat heeft niet iedereen. En ja, als jij gewoon breed spreidt, dan heb je natuurlijk ook veel meer kans dat er één hele grote winnaar bij zit, dan dat je maar met 5 aandelen zit. Dus in die zin, er valt overal wat voor te zeggen. De dividendportefeuille ben ik bewust wel heel breed gespreid. En ja, het aardige daarvan ook is dat de laatste jaren heeft tech het heel goed gedaan. En op momenten dat tech het minder doet, ja, dan zul je zien dat wat eigenlijk de laatste tijd gebeurt, bijvoorbeeld consumer staples het weer heel goed doet, of meer cyclische aandelen. Dus in die zin is je balans dan wel veel beter. En ja, wat ik al zei, je hebt ook veel meer kans op een hele grote uitschieter. En dan moet je die natuurlijk wel laten lopen. In de praktijk is het lastig. En dat is ook iets wat veel mensen doen. Hebben ze een grote stijger, winst nemen. Maar ja, je grootste kapitaal bouw je op door een grote winnaar gewoon door te laten lopen. Kijk naar een Nvidia. Ja, er zijn heel veel mensen, denk ik, met een paar 100% rendement uitgestapt. Die kunnen zich nu al voor hun kop slaan.
Ja.
Maar het is heel herkenbaar. Ja, het is toch iets wat lastig is. Zeker als de grote positie in je portefeuille wordt. Nou, een ander punt, wat ook deels uit eigen ervaring hier naar voren komt, is gebruik liever geen derivaten. Wat ik zelf nog wel eens gedaan heb, is het schrijven van puts. Ja, met name voor de kleinere beleggers, waar ik mezelf ook toe reken, kan dat interessant zijn, of althans op papier. Je schrijft een put, je krijgt extra cash, kun je weer beleggen. Maar ja, in de praktijk zul je zien dat vaak schrijf je juist die puts op aandelen die achterblijven. En dat zijn de aandelen tegen een lagere koers. Kun je makkelijker op schrijven. Je krijgt je geld binnen. Maar ja, al had je dat gedaan op een Walgreens of een VF. Ik wil niet zeggen dat ik dat heb gedaan. Maar en zo'n aandeel zakt verder en verder weg. Ja, uiteindelijk ben je veel slechter af. Een andere optie is natuurlijk het schrijven van een call optie.
Ja.
Ik denk dat Loegen daar ook wel misschien wat over te zeggen heeft. Dat is aan de ene kant levert het extra inkomen op. Maar aan de andere kant, als je heel lange termijn in de markt zit, kun je ook je mooiste aandelen bewijzen van kwijtraken. Dus dan moet je wel heel selectief mee omgaan. Ik weet niet of jij daar nog een toevoeging op hebt.
Ja, ik doe het wel in een andere rol. Maar wij doen het op de index. Dus dan als je dus een heel mooi aandeel hebt, dan kan dat wel doorgroeien. En in de index, ja, er zijn ook best wel wat onderzoeken over de index, hoe dat dan zich verhoudt. En uit een onderzoek van Wilshire, dat kunnen we eventueel wel in de show notes opnemen, blijkt als je de Delta 30 call, dat is zo'n 1,5-2% boven de huidige koers, als je die schrijft maandelijks, dat dan je risicorendementverhouding behoorlijk verbetert, waarbij eigenlijk met name je risico minder wordt en je rendement vergelijkbaar is. Dus dat is eigenlijk een van de artikelen die de basis vormt van waarom wij die strategie uitvoeren.
Oké, nou, mooie toevoeging. Top.
Maar misschien dan wel, weet je, dus kijk, wat gebeurt er? In misschien wel 9 van de 12 maanden stijgt de beurs in die maand niet harder dan 2%. Dus heb jij het premie binnen en dan gaat dat goed. In 2 van die 12 maanden stijgt de beurs 3-4% en dan moet je er 2% bij leggen. Maar in 1 maand gaat die bijvoorbeeld 10% omhoog. Ja, en dan doe je dus niet mee. En ik heb ook wel gezien dat mensen dat heel vervelend vinden, dat ze dan niet meedoen in die ene maand, als dan de beurs eindelijk een keer hard omhoog gaat. Dus daar moet je wel van tevoren rekening mee houden, dat je kiest voor zo'n strategie. En er zijn periodes waarin die strategie het moeilijker heeft. Die worden ook weer gecompenseerd op lange termijn door andere periodes. Maar dat moet je wel tegen kunnen.
Ja, en ik denk ook vooral, al wil je echt op individuele aandelen schrijven, ja, doe dat toch vooral voor aandelen waarvan de koers bij wijze van dood is, of waarvan je verwacht dat daar niet, bijvoorbeeld een Shell of een Unilever, zeker als die nabij all-time high is, ja, daar zou ik het wel op aandurven. En ook zou ik die kwijtraken, zou ik het ook niet erg vinden.
Nee.
Maar dat wil je niet met je top holdings, laat maar zeggen. Ja. Dus,
eens.
Dus dat. En ja, last but not least, ja, is eigenlijk ook een open deur. Kijk verder dan Nederland. Wat ik vooral merk ja, bij beleggersbelangen, hè, de meeste vragen komen toch vaak binnen over Nederlandse aandelen. Iets minder Europese aandelen. Veel Nederlandse beleggers zitten ook hoofdzakelijk in Nederlandse aandelen, heb ik nog altijd het idee. En ja, ik zie jezelf eigenlijk nauwelijks echt mooie dividendaandelen. Wolters Kluwer zit dan in de dividendportefeuille. Nou, ALD is er een, ASML is een mooi aandeel. Het is wel een handvol mooie aandelen. Puur als ik dan kijk naar mijn portefeuille. Maar echt de allermooiste die vind je in de Verenigde Staten. En ook in Japan wordt steeds interessanter. Maar daar moet je wel heel goed je huiswerk voor doen. En dat kost heel veel tijd natuurlijk. Ook in Europa zijn er natuurlijk breed veel meer mooie bedrijven met waar ik dan vooral naar kijk, een sterk track record op het gebied van dividend. Maar ja, Amerika is toch, de Verenigde Staten is de holy grail. En daarom zit de dividendportefeuille ook voor 70% belegd in de VS. En er is eigenlijk nooit een cent bijgedaan qua weging, qua allocatie naar de VS. Maar toch zie je het elk jaar verder oplopen. Simpelweg omdat die Amerikaanse aandelen het elk jaar beter, beter, beter blijven doen. Waardoor die weging steeds verder groeit. Dus het is niet eens, het is wel een bewuste keuze om veel in de VS te hebben. Maar het loopt gewoon automatisch nog verder op. Omdat die aandelen het gewoon per saldo veel beter doen en gedaan hebben.
Dus, ja, en het is ook gewoon simpel statistiek. Hè? Dus in Nederland heb je Of Nederland is volgens mij 2-3% van de wereldbeurs, als het al is. Amerika ja. Is rond 60%. Dus ja, dat je daar meer mooie aandelen vindt, dat kun je op je klomp aanvoelen.
Zeker.
En waarom denken jullie dat onze lezers dan toch zo'n gerichtheid op Nederland hebben?
Ja, je zit hier.
Ja.
Dus je zit je kent hier, het. Je leest de krant, je ziet die bedrijven. Het is een home bias. Ja. En, wow. Die home bias, die heeft iedereen. Maar toen ik in mijn eerste baan op de effectenmarkt was ik een heel kort tijdje market maker in Deutsche Bank opties. Maar wij in onze krant staat gewoon niks over Deutsche Bank. Dus dan af en toe nam iemand eens een keer de Financial Times Duitsland mee. En dan las je heel veel over. Maar toen was het internet ook nog iets minder verbreid als nu. Maar dus het is echt, ja, onze informatiestroom die op ons afkomt zonder wij jezelf heel weinig moeite voor hoeft te doen, ja, die is gewoon gericht op Nederland. En dus vind je dat interessant.
Maar goed, bij beleggersbelangen doen we natuurlijk hard ons best we doen altijd al heel veel Verenigde Staten, Europa. Dus we werken er wel aan om mensen die kant op te sturen.
Juist.
En daar gaan we gewoon goed mee door.
Dus, oké. Dit waren jouw wijze lessen. Yes. Oké. Okay.
Voor kennis.
De Chinese effectenbeurzen schoten vorige week de hoogte in als gevolg van een stimuleringspakket van de centrale overheid. Maar waar de euforie nu weg ebt, gebeurt in Japan het tegenovergestelde. Daar ging het een paar dagen bergafwaarts met de Nikkei en die stond vandaag juist fors in de plus. Loege praat ons bij over de situatie in beide landen.
Ja dus we hadden natuurlijk in het voorgesprek een klein beetje over China, dat is heel lang de grote belofte geweest. Groeide jaar in jaar uit, werd de grootste economie. Wordt waarschijnlijk nog steeds de grootste economie. Maar de klad is wel een beetje in die groei gekomen. En dat heeft denk ik alles te maken met die eendkindpolitiek, waardoor de demografie van China zo is dat die vergrijzing daar ook begint toe te slaan. En dan is China misschien wel gewoon 30 jaar achter op Japan, wat we 30 jaar geleden in Japan zagen, dat zien we nu. Daar zien we nu best wel veel parallellen van in China. En dan zit daar nog de Chinese overheid bij, die ervoor kiest om, hebben we in de vorige podcast ook besproken, die ervoor kiest om bijvoorbeeld in te zetten op zonnepanelen te produceren, EV-auto's te produceren en daarmee marktaandeel te winnen, een positie op te bouwen. Terwijl we in het Westen veel vaker de consument proberen te stimuleren om de economische groei aan te jagen. Dus zij kiezen echt voor een ander patroon.
Het is aanbodgericht versus vraaggericht.
Ja, en dat, of tenminste, dat was het tot vorige week. Want vorige week komen ze dan in één keer massaal eigenlijk als toch een beetje als verrassing. Met renteverlagingen, met minder liquiditeit, zei ze, met minder reserves voor banken, met minder reserves voor een tweede hypotheek. Om toch die, met name de vastgoedmarkt, want in China is heel veel gebouwd. Dat was natuurlijk goed voor de economische groei. Dat stond mooi als China kon laten zien dat het toch weer 6% gegroeid was. En nu zie je dat misschien wel te veel gebouwd is, dat er veel schulden zijn aangegaan. Ja, en ga je dat dan failliet laten gaan, zo'n project? Of zeg je van nou, we creëren daar toch een soort steun voor, zodat we die faillissementen niet hebben, zodat we niet aan de rest van de wereld hoeven te laten zien dat het hier ook, dat we misschien de verkeerde beslissing hebben genomen. En ja, dat hebben ze in Japan ook gewoon jarenlang gedaan. Dus die banken van Japan waren de grootste ter wereld. Alleen ze hadden een heel stuk van hun balans wat eigenlijk oninbare leningen waren. Maar wat ze toch in stand hielden. Nou, zie je nu bij China tot op zekere hoogte ook. Beleggers hebben hun geld gedeeld geleidelijk teruggetrokken uit China. Beurs stond echt op een dieptepunt. Maar inmiddels, nou ja, door dus dat pakket en die sterke stijging van de afgelopen dagen, zie je dan wel dat het beleggers er wel blij mee zijn. Ik had er wel even gekeken, de Hang Seng-index, die is dus volgens mij 18% gestegen in de afgelopen dagen. Maar die staat dan nog steeds 18% in de min over de afgelopen 5 jaar. Terwijl andere beurzen over de afgelopen 5 jaar bijna verdubbeld zijn. Dus wat dat betreft is het nog geen hosanna op lange termijn. Maar ja, je ziet er wel wat gebeuren. In Japan, daar hadden we eigenlijk een beetje het tegenovergestelde beeld. En dat is, ik denk dat dat toeval is. Maar daar werd dus de nieuwe presidentskandidaat van de LDP-partij. De strijd ging tussen twee mensen. En degene die nu uiteindelijk gekozen is, is degene die voor een hogere rente is. Dus die zegt, ja, wij moeten ons onafhankelijker opstellen van Amerika. Die legerbasis van Amerika, daar moeten wij zelf van kunnen bepalen waar die staan, in plaats van dat Amerika dat allemaal regelt voor ons. En we moeten die rente toch een beetje verhogen. Want daarmee wordt de yen sterker. En die yen is veel te zwak geworden in de afgelopen jaren. Dus als die yen sterker wordt, dan kunnen wij meer kopen voor onze yen. En dan is dat beter voor de consument in Japan. Dat zorgt erin. Maar die yen is sowieso al wel heel bewegelijk. Hè? Ik denk dat ook wel al een paar keer voorbij gekomen is. Die carry trade. Dus veel beleggers leenden geld in Japan tegen nul. Zetten dat uit in Amerika tegen 5. Maar ja, als dan de koers, valutakoers tegen je inbeweegt, dan kun je tegen margin calls oplopen. En dan moet je je positie in één keer afbouwen. En dan zie je dat die munt de andere kant op gaat. Dus in eerste instantie werd die yen veel sterker. Toen werd de yen weer een beetje zwakker. Nu schommelt het een beetje. Dus toen die meneer gekozen werd, toen werd de yen echt wel fors sterker. Maar van de week heeft hij dan weer gezegd dat hij misschien toch die rente voorlopig niet hoeft te verhogen. Als alle andere centrale banken aan het verlagen zijn, dat die yen sowieso wel sterker wordt. Toen zakte de yen weer een beetje in. Maar er gebeurt veel in Azië. Ik ben zelf niet actief met aandelen uit die hoek. Maar het heeft ook wel gewoon behoorlijk invloed op de concurrentie met Europese en Westerse bedrijven. En ik denk dat je dat voornamelijk in het oog moet houden. Bijvoorbeeld voor die automakers. Ja, wat betekent die Chinese concurrentie? Bijvoorbeeld voor Nike. Wat betekent de concurrentie van Essex? En ik denk dat voor mij is het vooral als China een markt wil domineren. Ja, dan kun je beter zorgen als Westerse belegger in een bedrijf die daarop actief is, dat je daar je biezen pakt. Mm. Want dat win je gewoon niet.
En jij noemde net China er nu in ieder geval in demografisch opzicht min of meer zo voor staat als Japan 30 jaar geleden. Zie jij daar ook economische parallellen in? In hoe Japan zich heeft ontwikkeld. En het is natuurlijk een totaal ander geleide economie.
Ja. Ja, dus bij Japan was het. Die zijn er eigenlijk niet in geslaagd door die vergrijzing om inflatie te creëren. En daardoor was die economische groei ook beperkt. Maar het is ook natuurlijk maar net naar welke getallen kijk je nou. Want in Japan waren ze natuurlijk niet arm. Japan was best een rijk land. En als je kijkt naar de de werknemer van Japan, dus ondanks dat die GDP growth beperkt was, ja, omdat er minder mensen werkten, was wat de Japanse werknemer erop vooruit is gegaan, was vergelijkbaar met Nederland. Dus vanuit het individu was het helemaal niet zo slecht. Alleen op landschaal zat er geen groei, nam de schuld wel toe. En dat is wel een risico voor China, dat ze nu die economie gaan stimuleren door geld in de economie te pompen. Dus ze gaan schulden aan om de groei aan te jagen. Mm-hmm. Maar iedere keer dat ze dat doen, als er niet iets wordt gedaan aan de productiviteitsgroei en aan de fiscale kant en de overheidsregulering, dan ga je zien dat je iedere keer minder groei krijgt voor zo'nzelfde hoeveelheid schuld. En dan krijg je misschien een beetje hetzelfde als Amerika. Dat hoe ver kan die schuld nog groeien? En hoe lang zijn we met z'n allen bereid om dat te betalen om maar groei te kopen? En dat weet ik ook niet. En het gaat bij Amerika al 30 jaar goed. Maar het is wel een ding. En China was dan altijd degene die Amerika financierde. Maar inmiddels is het bij China dus ook omgeslagen. En moeten zij zelf nu ook schuld gaan uitgeven om groei te financieren.
Ja.
Voor kennis.
September zit erop en dat betekent dat het in het blad van deze week weer tijd is om de redactietips door de mangel te halen. Aan het begin van elk jaar stellen onze 6 vaste redacteuren een lijstje samen van beleggingen waar ze de komende 12 maanden het meest van verwachten. En na elk kwartaal is het dan tijd voor het tussenrapport. Menno, hoe staat jouw lijstje ervoor?
Ja, niet goed. En dat is eigenlijk de reden waarom ik het als onderwerp heb ingebracht.
Nou, dat is wel heel eerlijk.
Nee, en ik zou ook gelijk mijn visie daarop geven. Want het blijft gewoon, het is wat je al zegt, voor 12 maanden. Korte termijn, ja, blijft gewoon, vind ik, de geluksfactor heel groot. Natuurlijk heb je er enigszins sturing in. Maar ja, wat je wel probeert te doen, althans waar ik dan naar kijk voor die redactietips. Welke aandelen zijn achtergebleven? Eigenlijk wat ik net vertelde, wat je niet moet doen, of althans waar je niet je nieuwe cash vooral in moet stoppen. Dat doe je dus toch.
Zelfs jij.
Dus jij bent ook maar een mens.
Ja. Inderdaad, maar het is natuurlijk niet helemaal vergelijkbaar, want die dividendportefeuille die loopt er ook gewoon door naast. Maar die staat dit jaar gewoon op ruim 60% winst. En mijn redactietips, dat is denk ik echt mijn slechtste jaar ooit. Ik ben begonnen met 5 aandelen. Die stonden 3 maanden geleden gemiddeld min 9,2%. Ja, heel beroerd. Hoeveel pech kun je hebben, zou je zeggen. Maar het leuke is wel, de laatste 3 maanden is het enorm bijgetrokken. En nu staat het net een klein beetje in de plus. Dus in die zin ben ik ook wel weer tevreden over. Het is heel snel hersteld. En ik geloof ook eigenlijk nog wel in al die aandelen die ik aan het begin van dit jaar en 3 maanden later heb ik er 2 bijgevoegd. En die doen het ook het beste nu. Ik geloof in al die aandelen, maar ze staan wel, de meeste daarvan, om verschillende redenen op verlies of blijven achter in 2024. Nou, één daarvan is ook een dividendportefeuille aandeel, ik noemde het al. Bristol Myers Squibb, enorme rally geweest, de laatste weken vooral. Stonden onder de $40 3 maanden geleden, dus sloten gisteren op bijna 54. En staan inmiddels in de plus. En dus ook voor de dividendportefeuille. En dit was dus echt zo'n aandeel waar ik heel veel vragen over kreeg. Oh, weet je het wel zeker?
Wat is het ook weer voor bedrijf?
Farmaceut.
Ja.
Eigenlijk Bristol Myers zit in hetzelfde pakket. Of pakket waarin heel veel farmaceuten zitten of hebben gezeten. Hè. Sterker nog, ook een Eli Lilly zat een jaar of uit mijn hoofd 5-6 geleden in precies hetzelfde schuitje als Bristol Myers de laatste jaren. Stagnerende omzet, aflopende patenten, op zoek naar nieuwe medicijnen voor de pijplijn. En bij dat Eli Lilly is het gewoon heel goed uitgepakt. Mede ook door, als ik me niet vergis, managementwijzigingen.
Nou, en Zeeband, dus dat afvalmedicijn, daar zijn zij
precies.
Met Novo Nordisk de grote winnaar van.
Precies. Maar dat is dus geïnitieerd aantal jaren geleden. Toen het gewoon niet goed ging, of niet goed. Toen ze eigenlijk, net als Bristol Myers, gewoon een beetje vlak. En dat zag ik ook eigenlijk aan het dividend terug. Want een Eli Lilly, jaren geleden, deed helemaal niks met dividend. Stond niet op mijn radar. Terwijl Bristol Myers, op het moment dat ze in de dividendportefeuille kwamen, gewoon jaarlijks met dubbele cijfers dat dividend verhoogde. Ja, die zijn eigenlijk een paar jaar later dan Eli Lilly in die downward of in die negatieve spiraal gekomen. Maar goed, er zitten natuurlijk ook wel heel veel slimme mensen daar. En die zijn natuurlijk altijd bezig met manieren om het schip weer recht te trekken. En dat hebben ze de afgelopen jaren gedaan door een aantal flinke overnames. Er was ook heel veel kritiek op. Natuurlijk, hè, de schuldpositie loopt op, et cetera, et cetera. Maar nu blijkt dus dat die acquisities hun vruchten beginnen af te werpen. Koers die knalde omhoog eind vorige week. Met als reden de goedkeuring door de FDA van een nieuw type behandeling tegen schizofrenie. En dat is het eerste nieuwe type van deze medicatie in decades. Dus tientallen jaren is voor dat medicijn, dat specifieke medicijn geen goedkeuring gekomen. En sterker nog, andere vergelijkbare medicijnen hebben allerlei bijwerkingen die dit medicijn niet heeft. Dus ja, heel positief nieuws. Analisten becijferen de omzet over een paar jaar op miljarden. En ja, als je dan bedenkt dat BMY de laatste 2 jaar een beetje een vlakke omzet genereerde van 45 miljard, is dat al aanzienlijk. Meer dan 5% op het totaal. En ja, moet je nagaan als er nog meer van dit soort goedkeuringen aankomen. En dit is er dus eentje. Het heet, als ik goed uitspreek, Cobenfy. Is binnengekomen via de overname van Karuna Therapeutics. En dat was, die was maar vorig jaar was die gedaan voor 14 miljard. En wat ik zei, veel kritiek op. Hè? Ja, schuld loopt verder op en nou ja, ziet er niet goed uit, bla bla. Maar nu zie je dus zo'n eerste veelbelovend medicijn uit zo'n overname naar voren komen. En ja, waar het vooral om gaat bij dit soort bedrijven is, wat doen die cashflows? En dat ziet er voor de komende jaren door die bestaande medicijnen die uiteindelijk ex-patent gaan, ziet dat er gewoon nog heel goed uit. Tuurlijk hebben ze een flinke schuldpositie, maar die kunnen ze wel gewoon elk jaar verder afbouwen. En dat heb ik eigenlijk al jaren precies op deze manier verteld, hoe ik er tegenaan keek. En daar is helemaal niks aan veranderd. En wat je dus ook gewoon ziet, is dat ze genoeg cash genereren om een dividend te betalen, om die schuldpositie terug te brengen. En natuurlijk alles in afwachting van succesvolle nieuwe medicijnen zoals deze. En ja, de markt die lijkt een beetje wakker geschud. Wat ik al zei, stonden 39 een paar maanden geleden, nu 54. Is een enorme sprong, maar ze staan nog altijd ver onder de piek van nog niet eens zo heel lang geleden, toen ze boven de 80 stonden. Ik zeg niet dat ze daar snel naartoe terugkeren, maar het zou mij zeker niet verbazen op langere termijn. Want verder is het gewoon een prima geleid bedrijf met een ijzersterke cashflow. En ja, je moet gewoon geduld hebben bij dit soort investeringen. Wat ik zei, Eli Lilly zat precies in hetzelfde pakket een tijd terug. En het is natuurlijk onvergelijkbaar met het succes van dat, wat was het, Wegovy? Precies, Wegovy is natuurlijk van Novo Nordisk. Dus die mazzel moet je natuurlijk ook hebben. En dat is extreem. Al zie je ook die koersontwikkeling van Eli Lilly. Maar zeker als een aandeel zo in elkaar is gestampt, dan is de risk-reward op een gegeven moment dusdanig aantrekkelijk. Bristol Myers noteert nu nog steeds tegen een KW van iets meer dan 8 op basis van de winsttaxatie voor volgend jaar. Met 4,7% dividend. Nou, wat krijg je op Eli Lilly tegenwoordig aan dividend?
Volgens mij 1, maar... Eigenlijk, hè, wat je zegt, dus als je er nou van uitgaat dat het gemiddelde aandelenrendement 7-8% is. En in dit geval krijg je al 4,75% dividend.
Ja.
En ze hebben ook nog een stuk winstgroei. Want nu gaan ze naar 5% omzetgroei. Maar er komt dus ook nog een stuk winstgroei vandaan. En de koerswinstverhouding staat op 8, waar die normaal gesproken toch wel voor een healthcare bedrijf richting 12 tot 15 kan. Ja, dan weet je... Dan is er best een kans dat je daar de aankomende... Ja, als je daar na de aankomende jaren 15% op maakt, dan maak je het dubbele van het gemiddelde aandelenrendement. En toch zeggen we met z'n allen, het doet niet veel, het schiet niet op. Ja. Waarom zouden we dat kopen? Ja, ik vind dat ook best... Ja, het is geen AI. Dat nee. Is het niet.
Nou, maar goed, dit soort aandelen moet je denk ik dus ook gewoon in portefeuille hebben.
Jij zei dat, hè? Dus de eerste 6 maanden ging het heel lastig met die redactietips. Dus als je kijkt wat er dit jaar gebeurd is, dan tot 10 juli ging Magnificent 7 AI.
Voorkennis was
alles wat kok sloeg. En op 10 juli kwam er een soort draai dat ook andere aandelen. Ja, dat was precies jouw moment dat die redactietips vanaf in het derde kwartaal dus aan te rokken.
Ja, omdat want, toen... hoe is het met je andere overige tips gelopen?
Ja, die eigenlijk eentje die is eigenlijk verslechterd. Ja, dat is ook niet een heel verrassend. Dat is Kering. Het Franse luxe bedrijf. Ja. Maar dat is eigenlijk vooral ook een sectorbreed probleem. Kering was wel eentje die al slechter presteerde dan bijvoorbeeld een LVMA of een Hermes. LVMA zit in een dividendportefeuille. Maar ja, dus de grote afhankelijkheid van China. Ja. En het zwakte punt van een Kering is dat ze gewoon voor 54% van de omzet via Gucci binnenhalen. Zo'n LVMA is veel breder gespreid. Volgens mij hebben die 75 brands globally. Van champagne tot horloges. Ze hebben zelfs nog een beleggingsblaadje in portefeuille. De Franse beleggersbelangen valt ook onder. Dus ja, het geeft wel aan hoe een enorme brede spreiding die hebben. Maar goed, in dat kader ook. Ja, zo'n Kering. Je gaat kijken naar achterblijvers. Waarvan je denkt van ja, waardering wel dusdanig laag. Balans ziet er wel goed uit. En dan kom je bij dit soort aandelen. Ja, dit jaar pakt het gewoon slecht uit. Ook al zijn die koersen heel sterk hersteld voor die luxe sector de laatste weken.
Ja, toen China omhoog ging, toen precies ging Kering ook mee. Ja.
Gewoon de hele boel ging tussen de 15 en 20% omhoog binnen een paar dagen. Maar ja, dit is wel een achterblijven. Maar daar krijg je nu dus ook gewoon 5,3% dividend voor. En dat, ja, naar mijn inschatting moet dat gewoon houdbaar zijn. Makkelijk voor dit bedrijf. Maar ja, het is dus gewoon een zwakkere broeder in een op zich voor de lange termijn nog altijd zeer interessante sector. Maar dit is dus verreweg de slechtste tip, staan dit jaar min 30%. Maar ik had een nieuwe erin gestopt en die wil ik eigenlijk highlighten. En die is er pas 6 maanden geleden ingekomen en dat is het Britse Volution Group. En die doet het juist weer spectaculair goed met 44% rendement in een half jaar tijd. En het was ook een tip van de week in beleggersbelangen. Ik denk een van de betere dit jaar. Ja, dat kan niet anders. En de tip, die werd dus gegeven met als insteek. Profiteren van een groeiende vraag naar duurzame producten. Loegen, duurzaam. voor een gezondere, meer gezonde binnenlucht. Dus wat doen zij? Ze maken ventilatieproducten en systemen die voor gebouwen en ook bij particulieren worden gemaakt. Om de luchtkwaliteit en de binnenomgeving te verbeteren. En daar wordt gewoon volop in geïnvesteerd door mensen. Schone luchtkwaliteit is gewoon belangrijk. Ja. En dat is niet iets wat afhankelijk van macro-ontwikkelingen ineens minder wordt. Dat gaat gewoon door. Het grappige is ook wel dat een andere tip van mij is het Zweedse Nibe Industrie. En die maken warmtepompen in die markt. Ligt totaal op zijn gat. En dit aandeel herstelde wel heel sterk. Staat nu plus 9% sinds 6 maanden geleden. Maar dat aandeel staat echt nog ver onder zijn high. Terwijl dat Volution Group gewoon op een all-time high staat. Juist omdat ze gewoon in een goed segment zitten. De tip destijds werd vooral gegeven natuurlijk vanwege dat dividend. Sterke dividendhistorie. Dividendgroei en gewoon prima voor uitzichten voor lange termijn. En waar ik natuurlijk altijd heel erg naar kijk is die balans. En deze hadden ook een schuldvrije balans. Nagenoeg schuldvrij. En wat ze doen is gewoon elk jaar 1 of 2 overnames. En een paar weken geleden kondigden ze ook weer een overname aan. Dat werd op de beurs positief ontvangen. En daarnaast verhoogden ze weer hun winst en omzet outlook. Dus ja, dit is gewoon een voorbeeld van een bedrijf wat alles mee heeft op dit moment. En dan kun je op korte termijn een heel, heel mooi rendement realiseren. En ja, met name meer cyclische aandelen. En dat zijn eigenlijk bijna alle andere tips. Bijvoorbeeld ook een Agco, hè, heel erg afhankelijk van de loonsontwikkeling van boeren. We noemden eerder al natuurlijk Kering. En ik heb er nog eentje, vind ik ook nog steeds een heel mooi aandeel. RVRC Holding, Revolution Race. Een Zweeds bedrijf, niet heel lang beursgenoteerd nog. Maken outdoor kleding. Maar die staat ook gewoon op verlies. Eigenlijk vergelijkbaar met een Nike, met een VF. Ze hebben goede producten. Alleen de consumenten blijven weg. Maar ja, dit is wel zo'n bedrijf waarvan ik dan, als ik naar die cijfers kijk. Dat roep ik al jaren. Ja, het is gewoon een koop. De omzet groeit. Waardering is laag. IJzersterke schuldvrije balans. En dit bedrijf verhoogt ook gewoon het dividend elk jaar stevig door. Sterker nog, een paar weken geleden of een maand geleden, het dividend weer met 40% verhoogd voor dit jaar. Eigenlijk precies wat ik al een paar jaar geleden, toen ik het voor het eerst tipte, voorspelde. Maar ja, sindsdien is de koers wel van iets van bijna 80 teruggevallen naar tussentijds in de 30, nu 47 Zweedse kronen. Ja, beleggers willen die aandelen gewoon niet hebben op dit moment. Nee. Tenzij je echt een enorme outperformer bent, zoals een Dekkers of een Essex in Japan. En daar zijn er weinig van. En, ja. Stockpicking, heel belangrijk en dat is lastig.
En dus al met al je lijstje, net in de plus.
Precies, dus daar ben ik op zich heel tevreden mee. Maar al vergelijk je het met marktbreed of de dividendportefeuille. En ik denk ook met de andere collega's, maar daar kun jij beter over oordelen. Mm. Is het gewoon een heel zwak jaar voor mij. Maar ik heb wel alle vertrouwen nog in al die aandelen die ik begin van dit jaar heb getipt. Alleen je kunt niet elk jaar de jackpot raken.
Zo is het.
Voor kennis.
Voordat we naar de vooruitblik gaan, is er ook nog een lezersvraag binnengekomen. Menno Post, een andere Menno, die wees ons erop dat de Franse economie afstevend op een BBP-tekort van 6% dit jaar en ook het komende jaar. Hij vraagt zich af welke invloed dit heeft op aandelen en specifiek op Carrefour, dat bij ons een koopadvies heeft. Nou, Loege stond al te trappelen om daar antwoord op te geven.
Ik zag ook wel een bruggetje, namelijk met wat Menno net zei. Hmm. Dus aandelen die dan die gewoon niet zo lekker liggen. Ik denk dat Carrefour er daar ook eentje van is. Zij hebben het lastig, want de hypermarchés, zoals hun model is, daar wordt ook toch wat minder. Die worden wat minder bezocht, omdat het vaak grote verpakkingen zijn, omdat er wat meer afval is. En je ziet ook dat de Franse consument toch wat meer kleiner, wat specifieker, misschien wat unieker, de speciaalzaak. En dat is lastig. Maar als je nou kijkt naar de cijfers van de verwachtingen, dan is de verwachte winstgroei van Carrefour ligt zo'n 2% hoger dan de winstgroeiverwachting van Ahold, terwijl de koerswinstverhouding 30% lager ligt. Dus als je het zijn natuurlijk twee andere bedrijven. Ahold heeft ook veel exposure in Amerika, maar wel allebei supermarkten levensmiddelen. En als je dan 2% harder groeit en 30% goedkoper bent, terwijl ik Ahold eigenlijk al niet echt duur vind, dan is die waardering gewoon heel erg laag. En als je dan kijkt van waar de vraag over gaat, dus als het een economisch moeilijkere periode aankomt, misschien hoeft dat helemaal niet zo slecht te zijn voor Carrefour, want dan gaan we minder uit eten en meer zelf maken. Dus die supermarkten die blijven over het algemeen dan goed liggen. Carrefour heeft ook een flink deel van zijn omzet buiten Frankrijk. En je hebt natuurlijk ook gewoon dat supermarkten over het algemeen stabielere aandelen zijn. Dus dan zullen de groeiaandelen met de hogere beta's waarschijnlijk het wat lastiger krijgen. En dan kan zo'n aandeel weer beter blijven liggen. Dus ik ben eigenlijk helemaal niet zo bang dat Carrefour nog een keer een zware tik krijgt als er een economische recessie komt. Vooral omdat het al super laag gewaardeerd is.
Oké, dan hoop ik dat Menno Post zijn vraag hiermee beantwoord is. En dan zijn wij aan de vooruitblik op de komende week toe. Menno van Hoven, mag ik jou dan het woord geven?
We hebben volgende week natuurlijk een hele spannende week. Maar daar ga jij denk ik zo nog wat over vertellen. Ja. Voor mij persoonlijk, we hebben net weer einde Q3 gehad. En dat betekent voor de dividendportefeuille weer heel veel extra werk in de vorm van dividendjes uitrekenen, herbeleggen. Ja. En allerlei daaraan gerelateerde werkzaamheden verrichten. Dus daar ben ik druk mee. En met een presentatie die ik in Volendam ga geven. En waar we ook een podcast gaan opnemen.
Loegen? Ja, ik zal het zo doen hoor.
Ja,
los hiervan.
daar ben ik ook mee bezig.
Beurstechnisch.
Nee, ik ging er heen. Beurstechnisch, morgen de banencijfers van in Amerika over de maand september. Daar wordt behoorlijk naar uitgekeken. En als we iets verder naar voren kijken, dan komen vanaf de tweede week oktober komen de cijfers van Amerikaanse bedrijven in eerste instantie. Dan Europa is over het algemeen ietsje lager later. De analisten verwachten rond de 5% winstgroei in Q3 ten opzichte van vorige jaar. Drie maanden geleden was die verwachting nog 7,5%. Dus die is wel neerwaarts bijgesteld. Dus ik ben, daar kijk ik wel naar uit om te zien of de bedrijven waarvan wij verwachten dat ze zich positief onderscheiden en groeien met hogere marges, of ze dat ook daadwerkelijk waarmaken. Dus dat weet je, en je hoeft het niet altijd op één kwartaal te zien. Maar het is wel prettig als het gewoon gestaag doorgaat. Want uiteindelijk, we investeren in bedrijven. Dus het is misschien wel belangrijker wat die bedrijven doen als hoe beleggers ernaar kijken.
Oké, nou, mooie laatste woorden. Volgende week zit Johan Brinkman weer op deze plek samen met Martijn van Herpen en Jef Thijssen. En de dag daarna, op vrijdag 11 oktober, de heren noemden het al, dan hebben we een speciale extra uitzending van de podcast. We zenden dan uit vanaf het evenement DBAC Live in Volendam, dat in het teken staat van duurzame groei. Johan en de twee heren naast mij, die schuiven dan aan en we hebben een speciale gast, oud profwielrenner Nathan van Hooijdonk, die zich tegenwoordig in de beleggingswereld heeft gestort. U kunt de speciale uitzending van Voorkennis bijwonen. Vul daarvoor het aanmeldingsformulier in op dbac.nl/dbac-evenementen. Nou, dus op de site van dat evenement kunt u zich aanmelden en er gratis bij zijn. En vragen voor een van de deskundigen, die kunt u ook weer mailen naar voorkennis@beleggersbelangen.nl. Dat was het. Bedankt voor het luisteren. Een lucratieve beleggingsweek gewenst. En tot de volgende keer. Yeah.